对对对。
Gemeente, namens de kerkraad geef ik het volgende aan u door. Dat gaat over de diensten op Dankdag. Dat is aanstaande woensdag 3 november om 10 uur dominee De Groot uit Dordrecht. En 's avonds om 19:30, dus niet om 19:30, maar om 19:30 dominee Liefting. De gave voor deze dienst die mag u straks bij de uitgang geven. De eerste gave is voor kerkomroep, de tweede gave is voor evangelisatie. Tot zover deze mededelingen namens uw kerkraad. Laten wij samen beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, vrede, barmhartigheid, troost worden u geschonken van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus onze Heere, van de Heilige Geest onze Trooster. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 105. Het eerste en het derde vers. Daar staat: loof, loof, verheug de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren, doet zijn glorierijke daden. Daar gaat het ook vanavond over, in verband ook met de kerkhervorming. Alom de volkeren verstaan. En het derde: vraag naar de Heer en zijn sterkte. Psalm 105, het eerste en het derde vers. Gemeente, laten wij nu eerst samen het geloof belijden. Het geloof in God de Vader, de Heer Jezus en de Heilige Geest. En dan willen we daarna zingen uit het gebed des Heren. En daarvan het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Met andere woorden, dat gaat altijd door. En daarom, hij werpt de troon van de Satan neer. En regeer ons door uw geest en woord. Gebed des Heren, en daarvan het derde vers. Dat zingen wij na de belijdenis van ons geloof. Ik geloof, dat is in God, de Vader, de Almachtige en ook Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus. Dat is zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Hij is ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft ook geleden, dat was onder Pontius Pilatus. En toen is de Heer Jezus ook gekruisigd. Hij is gestorven en begraven. En neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij ook weer opgestaan uit de doden. Daarna is hij opgevaren naar de hemel. Zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Daar vandaan zal hij dan ook terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene kerk van Christus. Hè, dat is de gemeenschap van de heiligen. Maar ook vergeving van zonden. En de opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Gemeente, wij willen bidden om de leiding van de Heilige Geest als wij het woord van de Heer gaan lezen en mogen verkondigen en ook de opening van ons hart. Laten we samen bidden. Heere, wat bent u een genadig en een barmhartig God en Vader in de Heer Jezus Christus. En wat bent u trouw voor ons allemaal. Dat we hier in uw huis zijn of thuis met elkaar ook verbonden. Wat een voorrecht dat we deze dag we mochten ontvangen, de dag van u, die wij aan u mochten toewijden, vanmorgen ook in uw huis mochten zijn, of thuis, met uw huis verbonden en vanavond weer opnieuw. En wij danken u daarvoor, Heere, wat een trouw dat is, dat u dat ons nog steeds geeft. Lang niet iedereen op de wereld heeft zo'n dag nog, zo'n zondag, ook kinderen van u niet, in landen waar dat helemaal niet meer aan de orde is. Wij mogen het nog hebben. Wij danken u daar ontmoedig voor. Wij willen u vragen, als wij hier in het huis van u zijn en met elkaar verbonden ook thuis, of u ons vanavond ontmoeten wil. Wilt u weer tot een ontmoeting met u maken? En dat wij uw stem zullen horen. Want dat is zo belangrijk. Wij horen zoveel stemmen om ons heen en vanuit de wereld. En ook vanuit ons eigen hart. Maar die stem van u, om die te kennen, Heere. Want dat is de stem die ons roept tot het leven. En alle andere stemmen zullen ten diepste nooit tot het leven met u kunnen roepen. Alleen die stem van u. En juist ook in deze tijd, Heere. Met al die feesten en ook dat Halloween. Mogen wij vanavond hier in uw huis zijn. En wilt u uw stem laten horen. Om ons de woorden van het eeuwige leven te laten verkondigen. En het zijn woorden, Heere, die wij niet hebben uitgevonden, maar die u ons geeft. Die herontdekt zijn tijdens de reformatie. En die we nog steeds mogen hebben. Heere, wij bidden, wilt u met uw Heilige Geest die woorden van u levendig en krachtig maken. Ook vanavond voor ons allemaal. Maar wilt u ook onze harten erdoor inwinnen. En er mee inwinnen. En ervoor inwinnen. Zodat deze woorden, de woorden van het eeuwige leven voor ons zijn en worden. Ook voor de jongens en meisjes in de kerk en de jongeren. Want we horen zoveel stemmen en zoveel dingen. We kunnen wel eens diep twijfelen. Wat is nou de waarheid? Heere, overtuig ons dan ook vanavond door uw stem te laten horen. En dat we ook als jongeren, maar ook als ouderen het mogen ervaren. Ik heb de stem van de Heere gehoord. En hij heeft mij geroepen. En hij houdt mij vast. Ook in deze tijd. Heere, wij bidden om de opening van onze harten. Voor het eerst en opnieuw, telkens weer ook, en steeds meer ook. En geef ook, Heere, verlangens, waarmee we soms gekomen zijn naar uw huis, ten opzichte van uw woord, dat we dat bij u gebracht hebben, ook in de voorbereiding. Wilt u die verlangens vervullen, Heere? Als mensen vragen, jongeren en ouderen, Heere, bekeer mij, want ik kan het zelf niet, wilt u dat dan ook vanavond doen? Als er zijn, Heere, die naar u uitzien, die op u wachten, die duidelijkheid willen hebben, Heere, is het ook voor mij dat heil in de Heere Jezus. Heere, geef dan ook vanavond, dat ze houvast mogen hebben aan die belofte van u, dat wie u zoekt, die zal u vinden, daar staat u zelf voor in. En als u vertoeft, Heere, als u wat uitblijft, en als het niet altijd direct komt zoals wij graag zouden willen, dat we dan vasthouden en hoop houden. Want als u vertoeft, dan zult u toch komen naar uw eigen belofte. En sterk alle die u hebben liefgekregen, jongeren en ouderen, die hun leven mochten kwijtraken aan u, Heere Jezus. Die weten van vergeving van zonde en van toewijding. En van strijd en aanvechting, maar ook van een diepe blijdschap in het geloof. Omdat ze mogen weten, ik ben altijd geborgen bij de Heere Jezus Christus en zijn heil. Dat heeft God mij gegeven. Heere, wilt u ons vanavond zegenen, hier en thuis, overal waar uw gemeente samenkomt, in uw naam wereldwijd. En waar dat niet meer kan, Heere, wilt u ze dan ook opzoeken, want u kunt iedereen bereiken. Hoor ons in vergeving van onze zonden, dat beleiden we ook van deze dag. Nergens staan we schoon voor u in onszelf, Heere. Reinig ons van de zonde, van de dingen die ook vandaag niet naar uw wil waren. En zie ons in het bloed van de Heere Jezus aan. En niet in onszelf. Uit genade. Amen. Wij gaan samen lezen, gemeente. Eerst zal ik versen lezen uit Jeremia 36. Jeremia 36. En dan daarna lees ik nog een aantal versen uit Johannes 6. Jeremia 36. En daarna Johannes 6. En Johannes 6, daarvan lezen wij vers 60 tot 69. Johannes 6, vers 60 tot 69. En in Jeremia 36, dan lezen wij vers 1 tot 4 en dan gaan we daarna bij vers 21 verder. Jeremia 36. Dan lezen wij het volgende. Het gebeurde ook in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Jozua, de koning van Juda, dat dit woord tot Jeremia geschiedde van de Heere, zeggend: neem u een boekrol en schrijf daarop al de woorden die ik tot u gesproken heb over Israël en over Juda en over al de volken van de dag aan dat ik tot u gesproken heb, van de dagen van Jozua aan tot op deze dag. Misschien zullen die van het huis van Juda horen al het kwaad dat ik hun gedenk te doen, opdat ze zich bekeren, een ieder van zijn boze weg, en ik hun ongerechtigheid en hun zonde vergeven. Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Neriah, en Baruch schreef uit de mond van Jeremia alle woorden van de Heere die hij tot hem gesproken had op een boekrol. Dan gaan we verder bij vers 21. Die boekrol wordt namelijk gelezen op een vaste dag. Daar hoort heel Israël, hoort het, wat de Heere geschreven heeft. Dan op die vaste dag, op die biddag zouden wij zeggen, is er iemand van die bij de koning werkt, die heeft dat gehoord en die zegt dat moet de koning ook horen. En dan gaan we verder in vers 21. Toen zond de koning, dat is dan Jojakim, die zond Jehudi om de rol, de boekrol te halen. En hij haalde ze uit de kamer van Elisama, de schrijver. Jehudi las ze voor de oren van de koning en voor de oren van al de vorsten die omtrent de koning stonden. De koning nu zat in het winterhuis in de negende maand en er was een vuur voor zijn aangezicht op de haard aangestoken. Het geschiedde als Jehudi drie stukken of vier gelezen had, versneed hij, de koning, ze met een schrijfmes en wierp ze in het vuur dat op de haard was, totdat de hele rol verteerd was in het vuur dat op de haard was. En ze verschrikten niet en scheurden hun kleren niet, de koning nog al zijn knechten die al deze woorden gehoord hadden. Hoewel ook Elnathan en Delaja en Gemaria bij de koning daarvoor spraken dat hij de rol niet zou verbranden, maar hij hoorde niet naar hen. Daartoe gebood de koning aan Jeremeel, de zoon van Hamilech, en Seraja, de zoon van Azriel, en Selemia, de zoon van Abdeel, om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia te vangen. Maar de Heere had hen verborgen. Toen geschiedde het woord van de Heere tot Jeremia, nadat de koning de rol en de woorden die Baruch geschreven had uit de mond van Jeremia, dat hij die verbrand had, zeggen: neem u weer een andere rol en schrijf daarop al de eerste woorden die geweest zijn op de eerste rol die Jojakim, de koning van Juda, verbrand heeft. En tot Jojakim, de koning van Juda, zult u zeggen: zo zegt de Heere, u hebt deze rol verbrand, zeggende: waarom hebt u daarop geschreven? Zeggend: de koning van Babel zal zeker komen en dit land verderven en maken dat mens en beest daarin ophouden. Daarom zegt de Heere zo van Jojakim, de zoon koning van Juda: hij zal geen hebben die op Davids troon zal zitten. En zijn doodlichaam zal weggeworpen zijn op de dag in de hitte en 's nachts in de vorst. En ik zal over hem en over zijn zaad en over zijn knechten hun ongerechtigheid bezoeken. En ik zal over hen en over de inwoners van Jeruzalem en over de mannen van Juda al het kwaad brengen dat ik tot hen gesproken heb. Maar ze hebben niet gehoord. Jeremia dan nam een andere rol en gaf ze aan de schrijver Baruch, de zoon van Neriah. Die schreef daarop uit de mond van Jeremia al de woorden van het boek dat Jojakim, de koning van Juda, met vuur verbrand had. En tot dezelfde werden nog veel soortgelijke woorden toegedaan. Tot zover de eerste lezing. Dan gaan we naar het evangelie van Johannes, het zesde hoofdstuk. Dat lezen we vanaf vers 60. De heer Jezus die heeft daar is in gesprek geweest met de Joden. Hij vertelt dat hij het brood des levens heeft. En wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. En dan lezen we in vers 60. Velen dan van zijn discipelen dit horen zeiden, deze reden is hard. Wie kan deze horen? Jezus nu wetend bij zichzelf, dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeiden tot hen, ergert u dit? Wat zou het dan zijn, zo u de Zoon des Mensen zag opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u die niet geloven, want Jezus wist van het begin wie ze waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. Hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn vader. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus zei tot de 12, wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En wij hebben geloofd en bekend dat u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Tot zover lezen wij het woord van God. Tekst voor de verkondiging vanavond, gemeente, is Jeremia 36, vers 27 en 28. Ik zal ze straks nog een keer lezen, voor als we met de verkondiging beginnen. We willen samen nu eerst zingen. Dat doen we uit Psalm 33. Het vijfde en het zesde vers, Psalm 33, het vijfde. Geen ding geschiedt er ooit gewisser, zekerder dan het hoogbevel van z'Heere mond. En vers 6, maar de altijd wijze raad van de Heere houdt eeuwig stand en heeft altijd kracht. Psalm 33, vers 5 en 6. gemeente, ik zal eerst de tekst, de kerntekst lezen. Jeremia 36, vers 27 en 28. Dan lezen wij, toen geschiedde het woord van de Heere tot Jeremia, nadat de koning de rol, die boekrol en de woorden die Baruch geschreven had uit de mond van Jeremia verbrand had, zeggend, neem u weer opnieuw een andere rol en schrijf daarop al de eerste woorden die geweest zijn op de eerste rol die Jojakim, de koning van Juda, verbrand heeft. Tot zover de tekst, de kerntekst voor de verkondiging van het woord van God. U weet welke datum het is vandaag? 31 oktober. Hè? En komt er dan iets bij u op? 31 oktober. Ja, misschien bent u jarig. Oké, dan. Maar als u niet jarig bent en ook niet op die datum getrouwd bent. 31 oktober. Nou, als we een beetje thuis zijn, hè, in de kerkgeschiedenis en in de kerk, dan weten wij, gaat over Luther en Calvijn, maar vooral Luther, hè, over de kerkhervorming. Dat was in 1517, dat jaartal, dat heb ik nog in mijn hoofd zitten, ja, dat heb je altijd meegekregen, ook van school af aan. Ja, hoe lang is dat geleden? 1507, zo, dat is wel. 500, 600 jaar geleden. Nou, moet je daar nou nog aan denken? Zo lang geleden. Wat hebben wij daar nou aan? Kunnen we daar nou nog mee uit de voeten? Nou, dan wou ik vanavond u in herinnering roepen dat Lutherlied, zoals we dat noemen, hè? Weet u wel, dat meestal ook op kerkhervormingen gezongen wordt. Een vaste burcht is onze God. Maar ik wil vooral dat vierde vers, namelijk Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Stoer, hè? Of niet? Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Met andere woorden, die Bijbel krijg je niet omver. Die gaat geen millimeter voor je opzij. Ze staat voor wat ze zegt en ze neemt niks terug van alles wat hierin staat. U zegt, wat heeft de tekst daarmee te maken dan vanavond? Nou, laten we dat eens even bekijken. Waar gaat het om? Het is, wat betekent deze tekst? En wat heeft die tekst dan met kerkhervorming te maken? Met dat lied, Gods woord houdt stand in de eeuwigheid. Er zal geen duimbreed wijken. Misschien kunt u zelf eigenlijk, of jij ook, al een klein beetje een lijntje ontdekken waar het over gaat. Wat we lezen in de tekst, dat is dat God zegt tegen Jeremia, Jeremia, pak een andere boekrol, een ander schrift, zouden we zeggen. En ga opnieuw schrijven, dezelfde woorden als in dat eerste schrift. Dus het is het tweede schrift, tweede boekrol. Opnieuw schrijven. Waarom is dat? Is die eerste boekrol kwijtgeraakt, dat schrift? Dat kan, hè. Ik heb dat zelf, om maar een voorbeeld van mezelf een keer te geven. Ik had de preek gemaakt en op de computer, nou, dan druk je de verkeerde knop in. Weg. Helemaal weg. Niet meer terug te vinden en zo. Ja, dan moet je hem opnieuw maken. Is dat hier ook zo? Schrift kwijt, nergens meer te vinden. Nou, dan nog maar een keer opnieuw. Nee, die boekrol, dat schrift, met die boodschap van God, was verbrand. Verbrand. Ja, dat kan ook nog gebeuren, hè. Toch? Per ongeluk. Ja, maar niet per ongeluk. Expres. Expres, ja. En ook nog wel door een koning. De koning Joachim staat er. Wat bezielde die man? Om dat schrift met die boodschap van God te verbranden. Nou, dan moeten we even kijken naar de situatie in die tijd. Hè, van Jeremia en van die koning Joachim. Hij was koning van Israël. Nou, dat weten we allemaal, dat is het volk van de Heere. En Joachim was daar koning over. Alleen, hij zat in een heel moeilijk pakket. Tenminste, politiek gezien. Er was een heel groot land, hè. Vandaag heb je de VS en Rusland, hè. Maar in die tijd was dat Babel. Heel groot, het machtigste land. En dat ging landen veroveren en dat veroverde Egypte. He, dus ze gingen naar Egypte, de Babel, om Egypte in te winnen, zodat ze steeds meer macht kregen. En gelijk pakten ze Israël erbij in. En dan weet u wat er moest gebeuren. Want het gaat meestal ook om de centen. Dus ze moesten belasting betalen aan die koning van Babel. Wat doet Joachim, de koning van Israël? Nou, die laat het daar niet bij zitten, die komt in opstand. Die wil zijn zelfstandigheid weer terugkrijgen als land en staat. Hè? Ook wel weer begrijpelijk natuurlijk, want dat wilden wij ook na de Tweede Wereldoorlog. Hè? Toen de Duitsers ons hier heersten. Nee, wij wilden graag weer vrij en zelfstandig zijn. Nou, Joachim wilde dat ook. Allemaal niks verkeerd mee. Alleen, weet je wat hij deed? Hij dacht, dan moet ik iemand hebben die mij helpt. En hij dacht, als ik nou Egypte in de arm neem, als bondgenoot, samen zijn wij sterk. En samen gaan we proberen om Babel eronder te krijgen. En hij liet God, de God van Israël, de God die hij moest dienen, en die God die er overal bij moest betrekken, die liet hij er buiten. Die liet hij er buiten. Wat doet de Heer, hè? Wat doet de Heere God dan? Nou, die zegt tegen Jeremia, de profeet. Zegt, Jeremia, dat gaat helemaal verkeerd. Je moet een boodschap opschrijven. En Jeremia, die heeft daar weer een secretaris voor, Baruch. En die zorgt ervoor, die hoort de woorden van God. En die zegt tegen Baruch, dit moet je opschrijven. In dat schrift. En dat komt hier op neer. Niet op Egypte vertrouwen, maar bekeer je tot mij, vertrouw op mij, de God van Israël, die beloofd heeft, ik zal voor u strijden en u zult stil zijn. En als u dat niet doet, Joachim, dan zal het niet lukken dat je zelfstandig wordt, want dan blijft de toorn van God tegen je. En tegen je volk. Dat is de boodschap. Dus geen hulp bij Egypte. Want ik ben God. En ik help. Vertrouw op mij. Nou, die boodschap die is opgeschreven in dat schrift. En die wordt ongeveer een jaar later. Dan houden ze een vaste dag. Wat ik net al zei bij de schriftlezing. Houden ze een vaste, een soort biddag. En wordt die boodschap voorgelezen voor heel het volk. Dit is de boodschap van God. Nou, ik zei al, daar was de koning niet bij, maar er was wel iemand van die vorstenstaten, laat ik maar zeggen. Commissarissen van de koning, hè, die over bepaalde provincies regeren. En een van die commissarissen was er ook bij, die dacht, zo, dat moet de koning ook horen. Deze boodschap van God. En zodoende is die boodschap, dat schrift met die boodschap van God, ook bij koning Joachim terechtgekomen. Nou, en dan kiest hij iemand uit, hè? Jehudi, en die zal die boodschap voorlezen. En wat doet die koning dan? Elke keer, laat ik het maar even zo zeggen, dan kunnen de jongens en meisjes het allemaal begrijpen. Elke keer als die Jehudi vier van die blaadjes voorleest uit dat schrift over die boodschap van God, dan scheurt hij ze eruit. Hij snijdt ze in stukjes. En hij gooit ze in een, staat er in de haard, een soort kolenbekken. Hij gooit ze in de open haard, laat ik het zo maar zeggen. En hij verbrandt het. En zo doet hij met die hele boodschap van God. Wat betekent dat nou? Dat die koning dat deed? Hij trok zich er niks van aan. Van de boodschap van God. Kijk, en dan zegt die tekst van ons. Dat is de reden dat Jeremia opnieuw die boodschap van God moet op laten schrijven in een schrift. En dan dezelfde boodschap hoor. De Heere God doet er niks van af dat hij denkt van nou, misschien moet ik het wat anders benaderen dan naar Joachim of zo. Nee, dezelfde boodschap. En het laatste vers zegt, met nog meer woorden erbij. Zie je dat? Weer die boodschap. Het woord van God. Dat wijkt niet, hè? Het komt weer terug bij die koning. Gods woord, dat houdt stand in eeuwigheid. En het zal geen duimbreed wijken. Nou gaan we naar ons toe. Want dan is de tweede vraag. Wat doen wij nou met dat woord van God? Wat doet u? Wat doe jij hier nou mee? Met het woord van God. Want die houding van Joachim. Je er niks van aantrekken. Het verbranden. Waar kom je die tegen? Nou, de eerste open haard waar het woord van God verbrand werd, is in Genesis 3. Want daar zegt de duivel tegen Adam en Eva, joh, snijd die boodschap van God in stukjes. Van je mag daar niet, aan die boom niet en zus en zo. Snijd die boodschap maar in stukjes. Gooi ze maar in de open haard. En trek je er niks van aan. Want God wil niet dat jullie worden zoals hij hoor. Dat is de eerste open haard. Toch? De grootste open haard. Dat zie je op Golgotha. Waar onze Heer Jezus gekruisigd werd. Waarom? Omdat de mensen zich niks van zijn boodschap aantrokken. Dat hij de Messias is, de gezondere van de Vader, de zaligmaker van de wereld, het brood des levens. Dat zo wie in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Ze hebben gezegd, weg met hem. En weg met die boodschap van Jezus. Grootste open haard. Op het kruis van Golgotha. En dan heb je nog meer van die open haarden. In deze wereld, dacht ik. Hè? Mensen die niks van de boodschap van God moeten weten. Niet op aanspreekbaar. Wordt om gelachen. Geen interesse. Mensen die daar nog in geloven, die worden een beetje aan de kant gezet van, wat een domme mensen. Dat je dat nog gelooft? Toch? Misschien kom je ze ook wel tegen. Met studie of met je werk. Dat ze eigenlijk een beetje van je zeggen, joh. Ben je nog wel goed bij je hoofd? Dat je nog gelooft in die Bijbel en zo. Zoveel van die open haarden. Waar die boodschap van God in verbrand wordt. Maar goed. Je hebt ook open haarden in de kerk. Waar de boodschap van God soms ook in stukjes gesneden wordt. En verbrand wordt. Toch? Mogen de kerkhervorming gedenken. Dat is een grote zegen, maar door de eeuwen heen is het woord van God versnipperd. Ook in de kerk zijn de dingen uit weg gelaten. Of misschien wel bijgemaakt door mensen. De Bijbel, is dat voor jou het woord van God van A tot Z? Of heb je er ook wat van weggesneden? Dat je zegt, nou ja, van A tot Z niet meer hoor. Er zijn best een paar dingen dat ik zeg van nou, maar er zijn wel ook wel goede dingen. En dat neem ik dan maar aan als het woord van God. Of het geloof in de Heer Jezus. Heb je daar ook nog bekering voor nodig of niet? Want dat wordt ook uit elkaar gehaald. Hè? Dat wordt ook versnipperd. Geloven in de Heer Jezus. Ja, prima. Maar de Bijbel zegt altijd met twee woorden. Hè? Geloven en je ook bekeren. We moeten met het oude leven breken. Want je krijgt een nieuw leven met de Heer Jezus. Nou, het kan heel dichtbij komen hoor. En het komt ook dichtbij, ook in onze kerk. Maar, geloof je in de hemel en in de hel of niet? Of wordt dat ook een beetje versnipperd? Dat het alleen de hemel is en dat God het uiteindelijk toch wel allemaal met ons goed zal maken. Ja, dan versnipper je ook de boodschap van God en dan verbrand je er wat van. Gooi je wat in de open haard. Maar, wat denk je nog dichterbij? De open haard van je eigen hart. He? Bekering. Ja, maar dat kan zomaar de open haard van je eigen hart ingaan. He? Dat je zegt, dat doe ik later. Maar nou, niet. Toegewijd leven aan de Heere. In toewijding aan hem leven. Ja, best. Maar dat vul ik wel op mijn eigen manier in. En niet zoals de Bijbel dat aangeeft. En zeker niet zoals die 10 geboden. Oh, wat. Dus, er gaat wat de eigen. Open haard in, hè, van je eigen hart. Waar je het verbrandt. Tijd voor God, voor zijn gemeente. Samen zijn, een stukje ervaren, ook door de week, bezig zijn met je naasten. Ja, natuurlijk, allemaal mee eens. Maar, nou heb ik er eigenlijk geen tijd voor. Ik ben bezig met mijn studie, dus die categorisatie moet me verwachten. Of belijdenis of zo. Ik ben nou bezig met mijn bedrijf, en daar heb ik mijn handen vol aan. Dus die Bijbelkring, dat hoop ik een andere keer te doen. Er verdwijnt wat. In de open haard van je eigen hart of niet? Als je heel eerlijk wordt voor God. En soms ook met heel veel ontroering. Want als je Jeremia 36 helemaal even zou lezen een keer van de week. Dan merk je wel dat die regeringsleiders die om die koning heen staan. Hè, die commissarissen van de koning om het zo te zeggen. Dat toen ze die boodschap hoorden, dat ze helemaal van hun stuk waren. En dat ze daarom zeiden, ja, maar dit moet de koning weten. Maar ja, we hebben ook gelezen toen de koning dat in de open haard gooide. Die boodschap van God. Toen was de schrik weer over. Wat is er ook ondanks een stuk schrik in je leven? Soms overtuiging dat je zegt, Heere God, misschien heb je dat wel eens gezegd onder de dekens. Dat je zegt, Heere God, het moet echt anders. En zo kan het niet verder. En dat het toch verder gegaan is. Wat is er ook met een stuk schrik, waar je even van ontdaan was, in de open haard van je eigen hart verdwenen. He. Die houding. God laten praten. God laten praten. Maar ja, dan snij je jezelf in de vingers. He. Kijk maar. Kijk maar naar de tekst. Het woord van God kan er heel goed tegen. Dacht ik zo. Er zit in dat woord van God een kracht. die sterker is dan het vuur van je open haard. Het woord van God, het wordt helemaal verbrand hier. Maar het verdwijnt niet. Toch? Het verdwijnt niet. Opnieuw moest Jeremia de boodschap opschrijven. De hele wereld trekt zich niks van het woord van God aan. En toch regeert het woord de hele wereld. Met zijn kracht. De kerk kan er stukjes van afsnijden en verbranden. Toch wordt het hele woord verkondigd. Daarom heeft God toen Luther geroepen. Om die boodschap weer helemaal door te geven. Daarom roept God ook vandaag, ook nog in onze kerk en andere kerken, mensen die die boodschap van God willen doorgeven. Zonder er stukjes van af te snijden. Helemaal compleet zoals God wil dat het gebeurt. Je eigen hart kan zich niks van het woord van God aantrekken. En toch doet dat woord van God elke keer weer een appel op je. Hoe kan dat? He? Dat het woord van God verbrand wordt in de open haarden. En dat het toch doorgaat. En dat het blijft. En dat er niks van afgaat. Dan moet je nog even weer kijken naar die grootste haard. Grootste open haard. De Heer Jezus. Het kruis. Hè, heb ik gezegd als de grote open haard. Weg met hem. Verzegeld graf. Maar het graf is open. Jezus staat op uit de dood. Hij is niet weg, de Heer Jezus. Hij is de koning van hemel en aarde. Hij zit hier boven. Hij regeert alles en iedereen. Wat een kracht van de Heer Jezus, he. Toch? Wat een kracht van de Heer Jezus. Wonderlijk. En zijn kracht, die kracht van de Heer Jezus, dat is ook de kracht van zijn woord. Van de boodschap van hem. Dat is wonderlijk. Je kunt het woord van God in de open haard gooien. Een houding hebben van ik trek me er niks van aan. En je loopt het toch weer tegen het lijf. Ja. Ik kom tegen mensen die het woord van God in de open haard hebben gegooid. En zeggen, nee. En dan op een begrafenis kom je ze tegen. En dan, ja, dan horen ze toch weer die boodschap van God, hè. Waar dat woord van God open gaat. Of misschien heb je zelf eigenlijk al helemaal niks meer. Of heb je kinderen of kleinkinderen die er niks meer mee hebben. Die het ook in de open haard gegooid hebben. Maar ja, als ze bij je thuis komen en ze eten mee. Dan bik je en je leest uit je bijbeltje en je dagboekje. Dan lopen ze toch weer tegen het lijf. Hè? En evangelisatieblaadje. Wel eens door de deur gedaan of afgegeven. Dat iemand de omvloekte heb ik meegemaakt. Ik moet dat ding niet. En dat hij maanden later vroeg om een gesprek over het geloof. Of in een ziekenhuis. Waar een dominee op bezoek komt bij zijn gemeentelid. En er zitten nog één of twee op een kamer soms. Die het afgezworen hebben. En dan lopen ze toch weer tegen het lijf. Je ontloopt die Bijbel niet. En hij laat zich niet wegdrukken. Waarom niet? Omdat er in die Bijbel, daar zit nog een andere houding. Het gaat niet alleen om onze houding van, we hebben er niks mee. En we kunnen er niks mee en we hoeven er niks mee. Er zit nog een andere houding in die Bijbel. Namelijk de houding van God. En God trekt het zich aan als wij zijn woord in de open haard gooien. Want God weet dat loopt niet goed af. En daarom zegt hij tegen Jeremia. Dan maar weer een nieuw schrift. Weer opnieuw die boodschap. Want ik wil dat ze zich bekeren tot mij komen en het leven vinden in mijn naam. Die houding van de Heere, dat hij het niet opgeeft, hè? En dat woord elke keer weer terug laat komen, ook in jouw leven en in mijn leven. Want het loopt niet goed af, hoor, zonder het woord van God. Ja, je hoeft niet over dat woord van God in te zitten. Daar hoef je niet over in te zitten. Dat houdt eeuwig stand. En dat heeft altijd kracht. Maar je moet over jezelf inzitten. Jezelf inzitten. Wat verhouding heb ik nou ten opzichte van het woord? Want die Jojakim, die koning, ja, die krijgt me een waarschuwing van de Heer. Hè? En voor de tweede keer. En als je dan nog niet luistert. Als je mijn boodschap niet ter harte neemt. Als je het weer in de open haard zou gooien. Dan ga je onder in het oordeel. Want dan krijg je van de Heer wat je wil. Want je krijgt dan wat je kiest. Van God, toch? Met andere woorden. De Heer die heeft een houding hier. Dat hij het voor de tweede keer op laat schrijven. De houding van God. Die bewogen houding. Met Jojakim, met Israël, met u en met mij en met jullie. Als het ware zegt de Heer, luister toch Jojakim. En dat zegt hij ook vanavond tegen ons. Ook vanavond, dat we de liefde van God proeven. Dat God voor ons vanavond op de knieën gaat. Dat hij het weer laat verkondigen. Dat weer het woord naar ons toe komt. En dat hij vanavond ook zegt, laat je nou met mij verzoenen. Doe dat nou. Doe dat nou. Door mijn genade. Door het offer van de Heer Jezus. De hoeveelste keer is het al dat u hier zit en dat u meedoet? De hoeveelste preek is dit? Hij appelleert op je hart, de Heere. Luister mij. Naar mijn woord. Snij je nou niet in de vingers. Snij mijn boodschap niet weg. Gooi hem niet in de open haard. Breek met die houding. Maar ja, hoe moet dat? Hoe moet dat? En wat voor een andere. Welke andere houding gaat het dan om? Nou, wat wil God nou dat we met de Bijbel doen? Daarom heb ik ook dat tweede stukje erbij gelezen. He, vanuit Johannes 6. Dat is een hele andere houding. He? Want daar, als de mensen daar weglopen, dan zegt de Heer Jezus. Ja, wij vinden dat gevaarlijk, he? Om te zeggen van nou, er gaan zoveel mensen haken eraf. Haken jullie nou ook maar af. Ga nou ook maar mee. Nou valt het niet op. Nou, dan ga je gewoon met een grote groep mee. Maar ja, de Heer Jezus kende hun hart natuurlijk. En hij wist ook dat het geloof in hun hart was. Van de discipelen. En dan zegt Petrus, nee, maar wij kunnen niet weg, Heer Jezus. U hebt de woorden van het eeuwige leven. Hey, nee, niet het woord van God in de open haard. Weg ermee, nee, dat woord lief krijgen. Van het woord van de Heere gaan houden. Dat woord kostbaar is. Dat het onbetaalbaar is voor je geworden. Weet je wat dat is? Laat ik het maar zo zeggen, dan is je hart geen open haard meer, maar een kluis. Een kluis waar je het woord van de Heere in leert bewaren. En het ter harte nemen. En dat je het lief krijgt. Waarom krijg je dat woord? Waarom ga je van dat woord houden? Ja, omdat er in dit woord de stem van de Heere is. En omdat dat woord je leven is geworden. Dat woord, dat is die pijl, hè, die jou een keertje raakte. Voor het eerst, maar ook telkens weer. Waarom? Waarom raakt dat woordje? En hoe raakt dat woordje? Nou, dan ga je door dat woord zien, dat je zegt, hoe belangrijk is dat woord en wat een schuld heb ik al op me geladen, dat ik die woorden van God in de open haard van mijn eigen hart heb willen verbranden allemaal. Dat moet je eens aantrekken. Dat moet je echt eens voor jezelf. Hoeveel woorden van God. Door de preken. Door de verhalen op school. Door thuis. Wat ouders tegen je zeggen. Heb je weggegooid. Verbrand. Vind het geen wonder. Dat je hier nog zit of thuis. En dat God je nog niet weggegooid heeft. Maar dat God ook vanavond weer met zijn woord naar je toe komt. Trek het je eens aan. God, laat die boodschap maar intact. Dat mogen we gerust bidden. Laat uw boodschap maar intact, heren. Pas het niet aan. Om het aannemelijk te maken voor ons. Maar raak ons erdoor. Want het is het woord van de genade. En van de zaligheid. Nee, die Bijbel moet niet veranderen. En die boodschap niet. Maar ik moet veranderen. Toch naar die Bijbel toe. Dat is de kwestie. En daarom vanavond. Het woord van de Heere is zo vast en zeker. Daar is het God ook om te doen voor je. Dat jouw hart een kluis wordt. Waar je die woorden van God in gaat bewaren. En dan denk ik, er komen heel veel woorden, maar in je hart. Hè. En daarom waakt God over zijn woord. Daarom zorgt God dat dat woord doorgegeven wordt. Onvervalst, eerlijk. Het eerlijke verhaal. Daar zijn we mee gebaat. Dat was ook met de kerkhervorming. En dat hebben we nog steeds nodig. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Zal geen duimbreed wijken. Het komt boven als het onderlicht onder mensen worden. Ook nu. Daarom bid om de Heilige Geest dat je afsterft. Om eigenmachtig met de Bijbel om te gaan. Vraag om Gods wil te mogen kennen in zijn woord. Wat wilt u dat ik doen zal? En help elkaar daar ook in. En zoek elkaar daar ook voor op. Catechisatie, Bijbelkring. En welke andere dingen zijn er voor jezelf? Zondagsschool, ik weet niet of dat het hier is. Of club. Mekaar daarin steunen. Mekaar daarin helpen. Daarin leiden. Dat woord een kluis voor je wordt. En voor je is. Je hart een kluis voor dat woord. Toch? Om dat te bewaren. Kijk maar naar de discipelen. U hebt de woorden van het eeuwige leven, zeggen ze. De woorden van het eeuwige leven. Leven. We kunnen niet zonder u. Wij hebben geen andere optie dan uw woord en de woorden van het eeuwige leven. Daarom zei ik al, laat je leiden door het woord, zoek verdieping in het woord, dat woord door je heen gaat. Dat het je in bezit neemt, het woord van de Heere. Je kunt 10 keer door de Bijbel heen gaan. Maar hoeveel keer is de Bijbel door jou heen gegaan? En door mij. Daar gaat het om. Investeren is heel belangrijk. Je moet veel investeren in je bedrijf, in je studie. Als je verkering hebt, in je huwelijk. Maar investeer ook in het woord. Het woord van de Heere. Heerlijk hoor, om zo uit het woord te leven. Dat je hart een kluis is. Voor die woorden van God. Die God tot je gesproken heeft. Dat kunnen van die wonderlijke woorden zijn. Die eerste woorden. Dat je tot ontdekking kwam. Ik heb een ander leven nodig met de Heer Jezus. Die woorden waarin je de weg geweest, waarin je hoop kreeg, moed kreeg. Dat het ook voor jou kon. Die woorden waarin je de deel aan kreeg. Die woorden waardoor je eruit leven mag. Soms van die hele kernachtige woorden, van die hele duidelijke woorden. Dat je zegt, vergeet ik nooit meer. Heb je allemaal ook hè, in het leven met de Heer van die duidelijke woorden die God tot je gesproken heeft. Of dat je alleen in de kerk zat. Dat je dit is voor mij. Nou, bewaar dat als een kluis en vouw er je handen op. Of met belijdenis dat je een tekst meekrijgt. Dat je zo, nou die tekst, Bewaar dat in je hart als een kluis. Maar soms ook in verdrietige situaties. Dat iemand wat zei tegen je vanuit de Bijbel of de dominee een stukje las. Of een ouderling of misschien iemand van de familie. Dat was zo raak. En dat je dat als in de kluis van je hart bewaart. En dan kan het best zijn dat je zegt, nou, een kluisje van mijn hart, dat is al aardig vol met de woorden van het eeuwige leven. En je kunt het wel eens vergeten, toch? Maar dan is er weer een preek of een tekst en zegt, tja, dat was het ook alweer. En dan hoor ik nog eens een keer opnieuw, wat je misschien jaren geleden ook al hoorde. Om je te versterken, om je te bemoedigen, soms ook om je te corrigeren. Nou, jouw hart, is het een open haard of is het een kluis voor het woord van de Heer? Ja, zeg je maar, het is een kluis daarmee, maar soms ook nog wel eens een beetje een open haard. Ja, dat is het gevecht, hè? Dat is de strijd. En daarom heb je altijd het gebed nodig. Heer, maak ze, die woorden van u, dat ik ze niet... Dat mijn hart geen open haard ervoor is. Maar een kluis dat ik ze zal bewaren. Tot het einde toe. Nou, ik hoop dat het duidelijk is. Dat we verder vanuit de Bijbel. Via de reformatie, maar nog steeds. Dat het woord van God een kracht is. Niet tegen te houden. Je krijgt de Bijbel echt niet omver, hoor. Echt niet. Hij zal geen centimeter wijken. Omgekeerd wel. De kracht van de Bijbel is de kracht van het woord van God. Want dat woord komt uit. Dat is dat iedereen straks bij de wederkomst van de Heer Jezus zal erkennen dat Gods woord geen duimbreed geweken is. Maar ik zou zeggen, doe het nu, als je het nog niet gedaan hebt. En misschien zeg je, ja, ik kan dat niet. En ik wil het eigenlijk nog niet. Ik ben er nog te hoogmoedig voor. Mijn verstand zit nog in de weg. Dat ik denk, ja, die Bijbel en zo. Doe het toch. En doe het dan zo. Want God kan alleen al die dingen voor je opruimen. En je doen inzien. Ik heb het misgehad. Dat woord van God. Dat moet ik in mijn hart. Als een kluis bewaren. Want weet u, als God doet met mij, met jou, met u, net als met Jojakim, dat hij zegt, oké, als je dan daarvoor kiest, en als je bij je houding blijft, ik trek me er niks van aan, dan wijkt het woord van God ook geen duimbreed. Dan snij je voor eeuwig daarmee in de vingers. Geef je verzet. Geef jezelf op. Leg het bij de Heere neer. Zeg maar zoals je in elkaar zit. Ook ten opzichte van het woord. God is machtig. Dat weet ik ook van mezelf. Om je te breken in deze dingen. En dat je gaat leven. Van de woorden van het eeuwige leven. En dat je zegt, Heere, ik hoef uw woord toch niet te missen. Wat zou ik dat erg vinden? Ik hoef het toch niet te missen, Heere. We mogen het toch nog houden. Ook in ons land. Ja, we hebben het nog. Het is niet in lockdown gegaan, ook het woord. Het ging altijd door, ook nog, hè. Want Gods woord houdt echt stand tot in eeuwigheid. Amen. We zullen daarvan zingen uit Psalm 119. Vers 84. Nou, ik zou zeggen, maak dit vers je eigen. Want hier zie je bij deze dichter dat het woord, dat zijn hart een kluis was. Hè, voor het woord van God. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak, zowel mijn hart als ook mijn zinnen strelen. U weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen, verborgen houden. Psalm 119, vers 84. Laten wij God danken en voor elkaar bidden. Heere, geef dat dat zo onze belijdenis is. Uw woord, dat kan mij, al moet ik alles missen, toch de smaak ervan is altijd goed. Heere, wat een wonder is dat. Als de smaak van ons leven veranderd is. En dat ons hart geen open haard meer is, in principe. Maar een kluis. Om die smaakvolle woorden van u te bewaren in onze harten. Heere, zegen zo deze dag voor uw gemeente hier. De verkondiging van vanmorgen en vanavond. En dat we daarmee verder kunnen, met dat woord van u. En dat dat met ons verder wil gaan. Omdat u ermee verder gaat, Heere. Die grote, diepe bewogenheid van u. Dat we het nog hebben. En dat we het nog mogen houden. Dat u het nog niet helemaal weggehaald hebt uit Nederland, uit de kerk. Maar u geeft het nog steeds. Heere, geef dat we er zorg om hebben, om het woord van u. En dat er niks van versnipperd wordt, niks van verbrand, maar dat we het laten staan zoals het is. Want daar zit de genade in, daar zit uw liefde in. Maar wij moeten dat ook leren zien, Heere. Geef dat aan de jongens en meisjes, de jongeren, maar ook de dertigers, de vijftigers, de tachtigers, wie we ook zijn. Geef het aan degene die het, de smaak er nog niet van te pakken hebben. Maar geef het ook aan hen die het belijden mogen. Ik hoef uw woord toch niet te missen, Heere. Want dan mis ik alles, want dan mis ik u, uw stem. Dan mis ik het offer van de Heer Jezus wat daarin staat. Dan mis ik de leiding van uw geest. Dan mis ik uw geboden, uw beloften. Heere, zegen ons. Geef zo dat wij dit woord ook meenemen. Dat we het ook vertalen mogen in de week die weer begonnen is. Allereerst in de manier waarop we ermee leven. Maar ook, Heere, hoe we daar soms over spreken mogen naar anderen toe. Geef, Heere, dat zo uw woord zijn loop zal hebben, ook hier. Uw gemeente, iedereen die daar ook u in mag dienen, zodat het woord doorgaat. Broeder Liefding, maar ook de andere broeders, maar ook zusters die helpen in de verbreiding van uw evangelie, hier in uw gemeente. Heere, zegen uw gemeente, ook in de samenleving waarin we staan, met school, werk, andere taken die we in onze samenleving soms hebben. Zegen ons als land, als volk nog, Heere. Zoveel verwarring ook in deze tijd, maar ook zo'n houding van dat we u niet nodig hebben. En uw woord helemaal niet. Maar Heere, dat het veranderen mag. Door uw genade. Dat kan toch. Doe het nog, Heere. In ons koninklijk huis, in de regering. In de samenleving. In de kerk. In onze gezinnen, als we alleen zijn. In onze hart. Tot eer van uw naam. Zegen zo heel de dienst van uw kerk. Ook in alle hulpverleningen die er nodig zijn in deze wereld. Zoveel gebrokenheid. Ook wat niet geheeld kan worden, maar ook dat we het met elkaar dan mogen dragen, dat is ook al belangrijk. En dat we ons vooral gedragen mogen weten door u, daar waar wij elkaar niet kunnen dragen. Ontfermt u zich over ons allen. Zegen ons in uw naam. Vergeef wat niet naar uw wil was. En hoor ons gebed. En neem onze dank aan. Ook de dank die we ontvangen hebben via de reformatie. En waar we nog steeds zegeningen uit mogen verwachten. Omdat u dat geeft. En wilt u ons steeds weer reformeren. Door dit woord. En dat we steeds meer leren. Uw woord houdt stand in eeuwigheid. Zal geen duimbreed wijken. Tot eer en glorie van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Uit genade. Amen. Psalm 56. Okay, Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5. gemeente, hier en thuis ontvang de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allemaal. Amen.